Welkom bij Radio Maria.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio eerwaarde heer Michel Gaillard. Hij is almoezenier van de luchthaven van Zaventem, een dienstwerk dat denk ik wel tot de verbeelding spreekt van velen van ons. En daarnaast bent u ook werkzaam eerwaarde in de pastoraal. U bent parochiepriester. Hartelijk welkom. Dank u voor uw komst. Wilt u zichzelf misschien kort een beetje voorstellen aan de luisteraars?
Ja, voor eerst wens ik alle luisteraars van Radio Maria te begroeten. Dus ik ben Michel Gaillard, ik ben priester sinds 14 september 1996. Dus bijna 25 jaar priester. Maar het is een boeiende zaak, wil ik zeggen. Want priester worden is al iets dat buitengewoon is. Hoe wordt men priester? Dat is meestal de vraag dat men ons stelt. Wel, het is een heel normale feit, zal ik zeggen. Opgegroeid in een christelijke familie. Ik was misdienaar, ik ging ook bij de schout. Ik heb het onderwijs gevolgd, katholiek onderwijs gevolgd. En dan op leeftijd van 18 jaar, in het zesde humaniora, was het natuurlijk ook de vraag, wat ga je doen? En ik dacht, ja, misschien toen reeds priester worden, ja. En tegelijkertijd wou ik ook eens weten wat onze maatschappij betekent. En dus heb ik verdere studies gedaan en heb ik economie gestudeerd, accountancy. En heb ik dan ook een aantal jaren gewerkt. Maar tegelijkertijd was ik dan actief in de parochie gebleven. Was ik catechist voor de kinderen die het vormsel gingen krijgen. En het is een beetje via die weg dat ik dan op 28-jarige leeftijd de beslissing moest nemen. Ik had een heel boeiende carrière, promotie na promotie. En op een bepaald moment moest ik een beetje de knoop doorhakken. Ja, wat ga ik nu doen? Ofwel verder mijn carrière uitbouwen, ofwel mijn droom of de roeping verwezenlijken. En dat is het dan geworden. Ik heb dan eerst de vraag gesteld aan mijn parochiepriester. Ja, hoe zie jij dat? En die dacht dan aan permanent diaconaat. En dan ben ik bij Monseigneur Paul Lanneau geweest. En die heeft mij onmiddellijk naar het seminarie gestuurd.
Oké, voor hem was het duidelijk.
En zo is de weg een beetje duidelijker geworden. En heb ik dan de opleiding gevolgd. Franstalige opleiding. Dus één jaar in Limlet en 4 jaar in Brussel. En werd ik dan gewijd.
Ja. U zei aan het begin, priester zijn, priester worden is een bijzonder iets. Wat betekende het voor u op 28-jarige leeftijd om priester te worden?
Wel, ik zou zeggen, het is enerzijds een boeiende uitdaging en een boeiende zaak. Je wordt benomen. Je leven wordt benomen en je leven... het is priester, voor mij was het duidelijk, priester worden in de maatschappij. Dus ik heb nooit geaarzeld over diocesane priesterschap. Dat was het effectief. En nog de dag van vandaag. Waarom? Wel autonoom zijn. En ik denk dat sommige mensen het mij soms beklagen dat ik een beetje te autonoom ben. Maar kom, men moet aan zoveel zaken denken, kunnen beheren. Dat is zowel op vlak van theologie, spiritualiteit, op vlak van de catechese, op vlak van organiseren van de parochie, maar ook kwestie van de gebouwen, de financiën in de parochie. Er zijn zoveel zaken bij betrokken. En ook wat de mensen zelf beleven. Want als parochiepriester, als diocesane priester, staan we zeer dicht bij de mensen. Bij het dagelijks leven. Geconfronteerd met de problemen, de familiale situaties van de gezinnen. En zeker vandaag, waar we in een crisissituatie zitten omwille van een virus. Onze maatschappij is in een paar maanden tijd totaal veranderd. Het familiaal leven is veranderd. Wel, wij moeten daarbij staan. Mm-hmm. En dat is boeiend.
Ja, en momenteel inderdaad een soort crisissituatie die we nog niet gekend hebben. Als we denken aan de luchthaven, dat is normaal heel druk, heel veel mensen aanwezig. Nu is dat helemaal anders daar. En ook in het parochiale leven. Is dit voor u eigenlijk een hele rustige periode? Of heeft u toch nog genoeg te doen?
Vader. We moeten weten, in 2019 waren de passagierscijfers enorm. Bijna 27 miljoen passagiers voor de luchthaven van Zaventem. Het was een recordcijfer en de directie was daar heel blij mee. Iedereen was daar heel blij mee. Men zag de toekomst nog groeien. Want men wil zelfs nog, voor degenen die de luchthaven kennen, de A-terminal uitbreiden. Men heeft grootse plannen voor het jaar 2040 voor de luchthaven. En nu plotseling, een paar maanden tijd, valt het, de droom ineen. De realiteit is dat men bijna geen passagiers meer heeft. Men zit onder een bezetting van 10% in de luchthaven. Wat ook dramatische gevolgen heeft voor het personeel. Dus een situatie die we nooit gekend hebben in de luchthaven. Als ik een vergelijking mag doen met de aanslagen. Na de aanslagen was de luchthaven een paar weken dicht, Maar nadien werd de activiteit hernomen en is men dus gegroeid tot die 27 miljoen. Maar nu de vraag wordt gesteld, wat zullen we kunnen behouden? Hoe zal het in de toekomst nog draaien? Wie gaat er nog werk hebben? Want homeworking wordt nu een realiteit en aangemoedigd. Het betekent ook dat heel wat mensen nu conferenties van thuis uit houden. Vergaderingen van thuis uit. Dus er zijn geen congressen meer in Brussel. Dus heel wat mensen die voor zakenreizen naar Brussel kwamen, blijven thuis. En alles wordt geregeld dus via de computer, via internet, via Zoom of andere systemen die men kent. Dus de wereld is op dat vlak totaal aan het veranderen. Maar dat maakt ook, de luchthaven, moet weten, er werken 23.000 mensen in de luchthaven. Tot voor begin maart 2020. En daar rond heeft men nog zoveel mensen die voor de luchthaven werken. Dus in totaal zegt men 60.000 mensen werken voor de luchthaven. Wat de tweede grootste werkgever is van het land, na de haven van Antwerpen. En nu plotseling, wat hoor ik? Dat men nog maar 4 dagen per maand in de luchthaven mag werken. Dus voor heel wat mensen is dat gewoon een ramp. Gelukkig is er economische werkloosheid, maar brengt dat maar 70% op van het basisloon. Want in de luchthaven moet men ook weten, de meesten werken in shiften, vroege shift, late shift of het weekend, en dan krijgt men daarbovenop premies voor het shiftwerk. En al die premies tellen niet mee voor de berekening van de economische werkloosheid. Dus wat is het uitzicht voor heel wat gezinnen? Dat is een vraag natuurlijk, economisch uitzicht. En ook werkonzekerheid. Men weet niet wat de toekomst ons zal geven. Gaat men nog mogen werken of wordt men ontslaan? Er is een Er zijn heel wat vraagtekens en heel wat angst bij betrokken. Dus momenteel, als men mij vraagt, ja, wat doet een almoezenier in de luchthaven vandaag? Als men mij de vraag reeds een paar jaar geleden stelde, ja, dan zei ik, almoezenier die loopt rond in de luchthaven, die zit heel weinig in de kapel. We hebben wel 3 kapellen in onze luchthaven, 3 mooie kapellen trouwens. Maar de almoezenier is heel weinig aanwezig in de kapellen van de luchthaven. Hij loopt rond. Sommige dagen doe ik 4 of 5 kilometer te voet in de luchthaven. Gewoon weg, omdat de afstanden zo groot zijn. Maar het is de mensen voornamelijk bijstaan. Eerst en vooral missionarissen, diegenen die dus het land verlaten op missie te trekken gedurende 2 of 3 jaar, voordat ze eventueel terug naar huis mogen. En die mensen vaarwel zeggen, op het vliegtuig begeleiden eventueel, maar voornamelijk een laatste oren zijn voor die mensen. En een woordje hebben. En dan ook de zegen geven voor hetgeen ze gaan verwezenlijken tijdens hun missie. Wat belangrijk is. En dan vervolgens is het personeel bijstaan, passagiers bijstaan. En natuurlijk heeft de almoezenier ogen, oren, voeten, handen. En ook een mond. Want soms moet je gewoon maar communiceren met een glimlach. Omdat een luchthaven ook gekend staat voor meertaligheid. Er zijn bepaalde talen die ik natuurlijk niet ken, zoals het Chinees en anderen. Dus op dat moment, een glimlach is voldoende om de mensen weer gerust te stellen. Want in de luchthaven is men natuurlijk heel blij omdat men op reis mag gaan. Omdat men op vakantie mag gaan, omdat men op familiebezoek mag gaan. Of dat men als maandags morgens naar het werk gaat in het buitenland en de vrijdagavond terugkeert naar huis. Maar er zijn ook gevallen, droevige gevallen. Mensen die hier afgezet worden door bendes, door internationale bendes. Ze worden hier afgezet en dan worden ze door de politie opgevangen en vragen zij asiel aan. Ja, dat zijn dan heel moeilijke situaties. Maar er zijn ook mensen die gewoon weg hun vlucht missen. Zitten in transit, moeten naar een ander vliegtuig nemen en er is een probleem geweest. Wat doen we dan? En zeker als we de taal niet kennen, een van de landstalen niet kent, dan wordt het moeilijk. Of men heeft zijn pas verloren, ofwel is het visum niet geldig. Het zijn soms situaties die een beetje verder gaan op menselijk vlak dan hetgeen bijvoorbeeld de politie tegenkomt, ofwel hetgeen dat de douane tegenkomt. Er is ook een... We zijn in de luchthaven bezig met mensen en niet zomaar met vliegtuigticketjes. En dat is dan de realiteit. En daartoe dring ik een beetje aan. Dat men telkens met mensen bezig is en niet met reisticketjes.
En hoe komt u dan als almoezenier, als priester, bij mensen in een concrete situatie terecht? Want ja, de luchthaven is zo groot, er komen dagelijks duizenden passagiers over de vloer, nog maar gezwegen van de personeelsleden die daar dagelijks zijn. Hoe komen ze dan bij u terecht? Of hoe komt u bij hen terecht?
Ja. Dus ik heb gezegd, ja, een almoezenier heeft ogen. En dat is het belangrijke. Het zijn andere ogen dan de ogen van het personeel, dan de ogen van politie, dan de ogen van de douane. Het zijn ogen die recht naar de ogen kijken van de mensen. En soms kun je dat in de ogen van de mensen lezen. Dat men verdwaald is, dat men verloren is, dat er iets gebeurd is. En bijvoorbeeld, een van de wijzen waarop je kan opmerken dat iemand in een probleemsituatie zit, is iemand die in de luchthaven aan het lopen is. Omdat die zijn vliegtuig gaat missen. En dan ga ik daar even naartoe en dan zeg ik, ja, ik ben een pastoor, wat kan ik doen? Kan ik jou helpen? Ja, ik moet mijn vlucht vinden. En dan kan ik de vraag stellen, ja, en waar, hoe komt het? Ga je op reis? En dan beginnen de mensen over hun leven te praten. Waarom dat ze te laat in de luchthaven gekomen zijn, wat er gebeurd is, wat er in het familie aan het gebeuren is. Of zie je soms ook mensen huilen op hun plaats, of af en toe, ja. Dus ik draag ook dikwijls een geel vestje aan waarop staat dat ik de almoezenier ben. Ik draag ook de Romeinse kol aan, zodanig dat ik zichtbaar ben voor de mensen. En dan komen sommige mensen naar mij toe met bepaalde vragen. Soms ook. Ja, wil je voor mij bidden? Ik heb iemand van mijn, er is iemand van mijn familie overleden. Ik moet naar het buitenland voor de begrafenis. En dan geef ik ook wel de zegen aan die mensen natuurlijk. Maar ik zeg ook wel duidelijk, ik ben almozenier. Ik ben natuurlijk een katholieke priester, maar ik ben er voor iedereen, zeg ik steeds. Want soms zijn er mensen zo'n beetje wantrouwig. Ja, maar je bent katholiek. Ik ben er voor iedereen. Voor elke mens. Anders gelovigen. Op dat moment zien de mensen wel, ja, kijk, er is iemand met ons bekommerd. Iemand wil ons... En dikwijls zegt men dan aan mij, u bent een engel voor mij.
Het lijkt ook een belangrijk element van voorzienigheid aan verbonden te zijn, ja. Welke mensen u tegenkomt op zondag.
Ja, inderdaad. Soms stel je de vraag, is het nu echt toevallig of is het soms de voorzienigheid die het doet? En soms moet je tijd nemen voor die mensen. Dus heel je agenda overhoop zetten om bepaalde mensen te kunnen helpen. Ik heb zo het geval... Ik kan zo een paar anekdoten vertellen. Er zijn er die ik wel al vergeten ben, maar kom. Het was een zuster die mij vanuit Kinshasa belde. Ik kom morgen vroeg toe. Kun jij aanwezig zijn? En ik was toen aanwezig, inderdaad, op de luchthaven, aan de uitgang van het vliegtuig. Alle passagiers stapten uit. Ik zag die zuster niet afkomen. En dan heb ik de vraag gesteld, was daar een politieagent of iemand van het personeel dat uit het vliegtuig kwam? En die zei me, ja, er zijn nog twee mensen in het vliegtuig. En dan heb ik toegang gevraagd tot het vliegtuig, ben daarin geweest. En dan zag ik... De zuster met een andere zuster vanuit Kinshasa een lift nemen achteraan het vliegtuig. Dus ze zaten op de tarmac. Dan heb ik de weg gevolgd om naar het tarmac te geraken, om die zusters op de tarmac te vinden. En wat was er gebeurd? Wel, ze had mij niet gezegd, maar ze kwam met een medezuster af die in Kinshasa geopereerd was. En die zuster moest naar Madrid overgevlogen worden. Maar ze had ook een broche aan het been, een enorme broche. En vandaar dat zij dus speciale diensten getransfereerd moest worden van het ene vliegtuig naar het andere. Dus ik heb dan Ik ben dan bij die zusters geweest, daarbij gestaan. En dan op het moment dat ze in het andere vliegtuig, het vliegtuig dat naar Madrid moest, werd gezet, was er een moeilijkheid. Omdat het vliegtuig daar veel kleiner is, veel smaller. En men kon haar gewoon niet via de gang begeleiden. Omwille van die enorme broche die ze aan het been had.
Een broche? U bedoelt een ontsteking? Of...
Nee.
Ik ken het woord niet.
Een ijzeren broche.
Dat is een soort...
aan het been. Ja. Dus ze was geopereerd geweest aan het been. Ja, ik weet niet meer wat het exact was. Maar men had daar een enorme broche aan gehecht. Mm-hmm. Ik zal misschien de details niet geven aan de radio. Maar... Men kon haar dus niet door de gang begeleiden. We hebben haar moeten opheffen en zo plaats maken in het vliegtuig. Wat was ook niet aangekondigd geweest. De andere zuster was daar een beetje in paniek bij. En dan heb ik aan de piloot gezegd, ja kijk, ik denk dat ik hier meega tot in Madrid, want ik moet die mensen hier begeleiden. De ene zuster is in een medisch transfer en de andere zuster is haar middelen aan het verliezen. Dus ik zal toch tot in Madrid meegaan. En dan heb ik 2 uur in de cockpit meegevlogen, want er was zelfs geen plaats meer, het vliegtuig zat vol. En dan in Madrid aangekomen, men wou haar daar niet opnemen. Dus de dokter van de luchthaven is tot in het vliegtuig moeten komen. Het was daar ook een hele zaak. En dan uiteindelijk heb ik moeten uitleggen hoe we haar in Brussel in het vliegtuig hadden gestopt. Op dezelfde manier moesten we haar uit het vliegtuig halen. En dan vroeg de medezuster, ja, kom jij met mij mee? Ik heb gezegd, maar zuster, ik heb geen vliegtuigticket om terug te komen. Ik had enkel maar mijn identiteitskaart mee, of zelfs niet, de badge van de luchthaven, mijn geel vestje aan. Meer had ik niet. Ik had geen gerief mee, ik had niets mee. Dus ik zei aan de zuster, sorry zuster, ik kan niet mee. Ik moet het vliegtuig terugnemen. Voilà. En dat was dan natuurlijk een ervaring.
Ja, dat is wel een serieuze manier van agenda omgooien. Zo.
Ja, ik heb toen mijn agenda, dus een hele dag op het vliegtuig gezeten. 2 uur naar Ginder, naar Madrid. Dan op tarmac in het vliegtuig gezeten, nog gedurende 1 uur op zijn minst of meer. En dan 2 uur terugvliegen naar Brussel. En om het verhaal verder te maken, bij terugkeer heeft een van de passagiers een kleine hartinfarct gehad op het vliegtuig. Dus het verhaal was niet gedaan. En dan in Brussel was de medische dienst natuurlijk aanwezig om die persoon uit het vliegtuig te halen. Dat was dan op een specifieke plek in het op de luchthaven, waar de passagiers niet buiten mochten. Ze moesten in het vliegtuig blijven. En dan heb ik aan de piloot gezegd, nu ga ik ook mee, ik ga ook buiten, want het is hier nogal een vlucht geweest, met heel wat omstandigheden. En ben ik gewoon met de security van de luchthaven mee buiten gestapt.
Het is tijd voor een eerste stuk muziek. We zetten dadelijk graag het gesprek verder. En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Michel Gaillard, almoezenier van de luchthaven van Zaventem. Ja, we hebben daarnet al mogen kennismaken met toch het bewogen en diverse dienstwerk dat u eigenlijk heeft op de luchthaven. Een heel belangrijke episode, ik vermoed in uw tijd als almoezenier van de luchthaven, is toch wel maart 2016 geweest. We zitten nu in een crisis, maar dat was toch ook zeker een moment van crisis. Hoe heeft u dat als almoezenier beleefd?
Ja, ik was er helemaal niet op voorbereid. Hè. Niemand was erop voorbereid. Niemand dacht dat er zoiets in de luchthaven zou gebeuren. Op een plek waar men het vliegtuig neemt, waar men als toerist wilt vertrekken, als op vakantie wilt gaan. Een plek die aan onze maatschappij kleeft. Hè. Omdat men vandaag... Als men tijd heeft, als men vrije tijd heeft, ja, dan neemt men het vliegtuig en dan gaat men voor een paar dagen weg, een weekendje uit. En dan, dus 22 maart 2016, om 8 uur ontploffen daar 2 bommen in de luchthaven met zoveel gekwetsten. Ik had er moeten zijn, ik was er niet. En enerzijds, gelukkig, ja. Ik had er, normaal gezien moest ik er om 8 uur effectief aanwezig zijn, maar de dag ervoor had ik een heel lange dag gehad. En op die dag, 22 maart, had ik normaal niets speciaals in mijn agenda staan. En dus was ik aan het ontbijten en op 7:15 belt men mij en zegt men mij, er zijn hier 2 bommen ontploft. Ik heb mijn ontbijt daar gelaten. Ik ben direct naar de luchthaven gereden. Ja, ik heb mijn weg moeten vinden, hè, want alles zat strop. Er waren zelfs agenten die bijna in mijn wagen wouden schieten, hè, om de situatie een beetje te omkaderen. Dan heb ik mijn wagen daar ergens kunnen afzetten, naar de luchthaven getrokken. En ja, en dan zie je al dat leed. Ik heb dan aan de verantwoordelijke van de politie gevraagd, ja, wat stel jij voor dat ik doe? En dan heeft hij mij gezegd, ja, neem jij de reizigers, de passagiers over, hè? Diegenen die dus de luchthaven verlaten, die in transit zitten en die een beetje verdwaald zijn. Kun jij je daarmee bezighouden? En dat heb ik dan gedaan. Ik ben dan een hele dag in de sporthal van Zaventem verbleven, om daar de mensen te helpen, te ondersteunen. Ook, ja, de vraag was natuurlijk, ja, wanneer kunnen wij het vliegtuig nemen? Mijn papieren heb ik in de luchthaven achtergelaten. Kan ik mijn familie opbellen? Dat waren de belangrijkste vragen. Kan ik iets eten of iets drinken? Kan ik elektriciteit hebben om mijn gsm op te laden? En ik stond daar bij die mensen. Sommigen waren aan het wenen. Ik stond erbij om hen een beetje te troosten, om hen weer wat moed te geven. En tegelijkertijd hoor je dan geleidelijk aan wat er gebeurd is in de luchthaven. Wat mij het meest verschrikkelijk, wat ik het meest verschrikkelijke vond, dat is de gechoqueerde mensen. Gechoqueerde mensen, dus mensen die de aanslagen hebben meegemaakt en die daartoe kwamen in schoktoestand. Want die weten niet meer waar ze staan, waar ze zijn. Die weten niet wat het leven betekent. En die lopen op je af en die lopen je voorbij. En het waren mensen die ik heel goed kende. Mensen van het personeel zelfs. Die mij gewoon voorbij liepen. Die door de zaal zijn getrokken. Ja, heel eigenaardige situatie. Heel droevig. Maar om te zeggen... We zijn mensen, en dat is de luchthaven. We zijn mensen met een hart, we zijn mensen met een verstand, we zijn mensen met handen, met voeten, met een gelaat, met een glimlach, enzovoorts. Maar we zijn steeds mensen. En we mogen zo intelligent zijn als we willen, zo rijk zijn als we willen. op een bepaald moment is het enkel nog het hart dat telt. En de rest telt niet meer. En ik wil daarmee ook een vergelijking maken met de huidige situatie die we nu beleven. Ik denk voor vele mensen is de wereld zodanig veranderd dat enkel nog het hart telt. Mensen die met elkaar in contact willen zijn en die het niet kunnen omwille van de sanitaire maatregelen. Mensen die in rusthuizen verblijven, die geen bezoek krijgen of die hun kleinkinderen niet mogen zien. Mensen die in hospitalen verblijven en die ook geen bezoek mogen hebben. Daar heb ik mijn gebed voor natuurlijk. We zijn mensen met een hart, we hebben contact nodig, we zijn sociaal ingesteld. En het kan vandaag niet. Maar het is, ik denk, het belangrijkste is, merk maar op, je hebt een hart en laat je hart leven. Er zijn natuurlijk wel wijzen om in contact te geraken met elkaar, de gsm, smartphone, ja, bepaalde sites op internet laat ons toe om met elkaar te praten, om met elkaar in videoconferentie te omringen, laten we het zo zeggen. Maar desondanks, we hebben nood aan het sociaal contact, om samen iets te eten, om samen aanwezig te zijn, om feest te vieren enzovoorts. Maar laat eerst je hart leven. Maak het leeg met heel wat andere problemen. Laat eerst je hart leven. Dat is het belangrijkste. En je hart, laat het ook communiceren met je geest. Niet enkel het verstand, maar met je geest. Dat ja, voor ons, ook door de Heilige Geest, wordt uitgegroeid door de Heilige Geest. Laten we het zo zeggen. Laat het met elkaar communiceren. En heb een hart voor elkaar. We hebben handen, een hand om te geven, een hand om te krijgen. Maar we hebben ook een hart en een ziel, een geest dat leeft.
Een vraag die in mij opkomt, misschien een beetje meer theologisch ook van inslag, maar geconfronteerd wordend met dat grote kwaad eigenlijk, dat grote leed, zoals de aanslagen dan op 22 maart. Wordt u als priester dan ook soms bevraagd met hoe kan God dit laten gebeuren? Is dat een vraag die aan u wordt gesteld, de zinloosheid van dat lijden, de vreedheid daarvan?
Ja, en ik zou voor eerst zeggen, het slechtste zou zijn van te zeggen, van God te beschuldigen. God wil niet dat het kwaad in onze wereld aanwezig is. God verdrijft het kwaad. Dat is het ook. De kern van ons geloof is de verrijzenis. God verdrijft de dood. God overwint de dood. God overwint het kwaad. Maar God doet het niet alleen. En dat zeg ik ook dikwijls bij begrafenissen. Zeg ik dat dikwijls. God doet het niet in onze plaats. We hebben een liefdevolle God, een God die trouw is, een God van vergeving, een God van vrede. Maar God doet het niet in onze plaats. Hij heeft elk van ons nodig. En zeker als er zoiets gebeurt, zoals de aanslagen, zoals nu met het virus, is het opmerkelijk ook te zien hoeveel mensen in beweging komen, hoeveel mensen zich inzetten om iets moois te verwezenlijken. En dat zouden we voorop moeten zetten. En zeker wij als christenen, er zijn heel wat mensen die een of ander voor de andere gedaan hebben of aan het doen zijn. Het zijn maar kleine dingen. Maar het zijn de meest belangrijke. En dat is het. Het materiële hebben we de laatste maanden opzij moeten zetten. En wat doet ons schrikken? Dat is het immaterieel, hetgeen dat we niet in de handen kunnen houden. Dat is het leven, de liefde, dat is de vrede, dat is het er voor elkaar zijn. Dat kunnen we niet in onze handen vastklampen. We zijn niet meester van de anderen. En dat is het nu aan het worden. Dat zijn we aan het beseffen. dat we niet meester zijn. Maar we hebben een hart. We moeten een hart hebben voor de anderen. Het leven is vandaag zeker vast meer zinvol. Want er is enkel nog maar de liefde dat telt.
Nu, u merkt dat ook als priester. Dat, erop...
dat merk ik, ja. Zeker vast. Het is heel moeilijk voor de mensen. Het is heel moeilijk, want sommigen zijn beangstigd. Men heeft zoveel beelden op tv getoond. En ja, het is de werkelijkheid natuurlijk. Van mensen die daar gehospitaliseerd werden in spoed of in intensieve zorgen. Die in een verschrikkelijke toestand zaten, die het leven zelfs verloren hebben. Er zijn heel droevige verhalen. Ja, inderdaad. En dat is de realiteit. Maar we mogen ons niet meester laten worden door die realiteit. Onze realiteit is, wij moeten getuige zijn van de liefde. Wij moeten getuige zijn van de vreugde. Wij moeten iets uitstralen. Ons geloof is er om de vreugde van God uit te stralen. Als men elkaar lief heeft, als men het gebod van Jezus wil naleven, ja, dan moeten we de vreugde rondstralen. Maar desondanks al wat er gebeurt, want de realiteit, men zou dan kunnen zeggen, ja, tijdens de aanslagen heb je dan de vreugde kunnen rondstralen. Ik ging op bezoek. De dag daarop ben ik de mensen gaan bezoeken. Ben ik ook mensen in het hospitaal gaan bezoeken. En dan ben je niet meer meester van jezelf. Het is in C. God die door jou heen getuigt van zijn liefde. En dat is het belangrijkste. En vandaag nog, wanneer ik naar de luchthaven ga, de situaties die ik daar ontmoet, wanneer ik met het personeel praat. Dus in C is het God die tot bij die mensen gaat.
Ja. Dus als almoezenier, heeft u ook het verlangen of de bedoeling om God echt bij de mensen te brengen, om als beeld van God eigenlijk...
Ja, zeker. Maar het gemakkelijkste is natuurlijk wanneer er vieringen zijn, doopsels of wanneer je met de mensen kunt bidden. Dus ik heb dikwijls bedevaartsgroepen. Dan kun je natuurlijk een en ander over God vertellen. Kun je je geloof een beetje uiten. Kun je ook getuigen over hetgeen er in de luchthaven gebeurt. Maar ik zou zeggen, het gebeurt op een heel simpele wijze, door soms gewoon een glimlach. Daarmee breng je God ook tot bij de mens. Dus telkens als ik mensen ontmoet, zeg ik duidelijk, ik ben de pastoor van de luchthaven. Het is op een heel simpele wijze dat je God tot bij de mensen brengt. En zeker in, wanneer de mensen verloren zijn, moet je niet met de een of ander theologisch concept afkomen. Nee, het is gewoon een glimlach, een zegen geven en de mensen een beetje aanmoedigen. Dat doen we.
Ja. Een vraag nog, alvorens we er weer even muzikaal tussenuit gaan. Een vraag uit nieuwsgierigheid. Het is een grote luchthaven. U bent katholiek priester, u bent katholiek almoezenier. Zijn er ook eigenlijk andere almoezeniers op de luchthaven van andere denominaties?
Ja, inderdaad. Dus we leven in een internationale wereld. Een luchthaven is gelijk een bijenkorf. Mensen komen binnen, buiten, kruisen elkaar, ze komen van veroorden. En inderdaad, is er ook op het niveau van geloof een mengelmoes. Dus dat maakt ook dat er verschillende kapellen in de luchthaven aanwezig zijn. En dat is het best te zien in de A-terminal, de Schengen-terminal, en in de B-terminal, de internationale terminal, waar de kapellen naast elkaar staan. Dan heb je de katholieke kapel, de orthodoxe kapel, de protestante kapel. Dan heb je de moskee, dan heb je een synagoge. En dan heb je nog, omdat we in België zijn, is er ook een ruimte voor de lekenmoraal. En zo zijn dus alle erkende erediensten daar aanwezig. Maar ik zeg wel duidelijk, de mensen, ik ben er voor iedereen. En ja, ik denk dat dat ook belangrijk is. Ook voor de niet-gelovigen. Want sommige mensen zeggen mij duidelijk, ja, maar ik geloof niet hoor. Wel ja, ik ben er ook voor jou.
Ja. We gaan er weer even uit met een stukje muziek en dan dadelijk nog enkele geloofsvragen en ook over uw andere pastorale werk, want het is niet beperkt tot de luchthaven. Hè?
Nee.
Hoewel dat op zich al klinkt als een fulltime job, ja. in normale omstandigheden.
Het is een fulltime job, inderdaad.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met priester Michel Gaillard, almoezenier van de luchthaven. We hebben daar zo net al wat uitgebreider over gesproken. Ik heb nu persoonlijk toch al een meer concreet beeld gekregen, want ik was op voorhand heel nieuwsgierig. Wat doet een almoezenier van de luchthaven eigenlijk? En u heeft ons al een veel duidelijker beeld gegeven. Waarvoor dank. Maar daarnaast bent u ook nog actief als pastoor.
Ja, inderdaad.
Ja.
En dat heb ik ook steeds gewenst. Hè, want in mijn parcours, priesterparcours, is er nog niet gezegd dat ik ook gedurende 5 jaar voor de financiën van het bisdom gewerkt heb. Voornamelijk op niveau van de kerkfabrieken en van de parochiale VZW's. Maar ik heb van in het begin steeds gevraagd om ook aanwezig te zijn in de parochie. dat ik pastoraal werk zou hebben. En dat, dat leeft in mij. Dat vind ik ook belangrijk. Niet zomaar een priester zijn op een bureau, maar priester zijn betekent ook met de mensen bekommerd zijn. Om het leven. Gewoon bij verheugelijke momenten, zoals een geboorte, zoals een huwelijk, zoals het eerste communie, het vormsel, en dan mag je bij de mensen op bezoek gaan. Maar ook bij moeilijke momenten, bij het overlijden, ziekte, problemen in de huisgezinnen. En dat is het dagelijks leven. Men kan niet, dat is mijn opinie toch, men kan niet priester zijn. Zelf al zou men de financiën beheren van het bisdom, zonder effectief ook aanwezig te zijn bij de mensen. Men moet het doen met het hart. En dat is de grote uitdaging, want onze maatschappij verandert constant. We groeien, iedereen groeit. Ik ben ook zeker anders dan toen ik als priester begonnen ben in 1996. Er is heel wat ervaring, maar ook het geloof groeit. Ons geloof groeit. Onze wereld groeit. Situaties veranderen. Er zijn de aanslagen geweest. Nu de crisis met het virus. Het verandert heel wat zaken. En dat zijn de grote uitdagingen voor ons geloof. Maar ook de concrete vragen die onze westerse wereld stelt ten opzichte van het leven.
Ja. U zei daarnet, toen u sprak over de moeilijkheden van bijvoorbeeld de coronacrisis, de isolatie dat het meebrengt voor mensen, de onzekerheid, dat we dus zelf ook naar de mensen toe moeten gaan, dat we ons hart moeten openen. Ja. Maar u zei, ik haal zelf ook natuurlijk veel kracht uit mijn gebed als priester.
Ja.
Zou u daar nog een beetje over willen vertellen? Of er voor u zo concrete gebeden misschien zijn die u dagelijks doet of een manier van bidden? De plaats van het gebed eigenlijk in uw leven.
Ja, het gebed betekent gebedenboek, eucharistie. Maar ook tijdens het werk. Dat is het eigenaardige misschien. Men beseft het niet. Maar tijdens het werk eveneens. Dat is af en toe eens een wc-grootje bidden over onze vader bij een of andere situatie. Maar de aanwezigheid zelf. Het is opmerkelijk. Ik heb het in mijn priesterleven al meerdere keren meegemaakt. Dat bepaalde situaties zie je, God is hier effectief aanwezig. Of men vertelt ons iets dat men tegengekomen is, een situatie dat men tegengekomen is. Men vertelt het ons en waarin je uiteindelijk kunt zeggen, ja, wel, God is toch aanwezig in ons leven. En dat is ook het gebed. Het gebed is, op het moment dat men effectief in een gebedssituatie treedt, dat men voor het heilig sacrament aan het bidden is, of dat men zijn dagelijks gebedsmoment neemt, ja. Maar tijdens de dag zelf is het gebed is het contact dat men heeft met God, laten we het zo zeggen, maar begrijp het goed. Dat is de relatie die men met God heeft. Dat is dankzeggen aan God voor die of die mens die nu geholpen is, die eruit geraakt is. Of bepaalde situaties, moeilijkere situaties, die men gewoon aan God toevertrouwt en zegt, ja, nu is het aan jou, meer kan ik niet doen. Dat is de realiteit van ons dagelijks leven.
U zei, een almoezenier is iemand die toch met andere ogen kijkt. En dat is dat misschien wat u bedoelt, om God te erkennen, overal, in concrete situaties ook?
Ja, dat is het moeilijke. Ja. Dat is inderdaad het moeilijke, want God heeft een andere kijk, een andere visie, een andere manier van doen dan de onze. De situaties zijn telkens anders. Ik heb nooit twee identieke situaties tegengekomen in de luchthaven. Dus het is telkens een nieuwe situatie, een nieuwe uitdaging. En ja, op zo'n momenten zeg je wel, ja, kijk, het is God die ons begeleidt. Het is God die met ons meestapt. Het is God die ons in de rug duwt.
U zei, als ik terugblik op mijn eerste jaren als priester en nu, is mijn geloof al veranderd. Ik denk dat dat voor ieder van ons geldt natuurlijk, dat geloof groeit doorheen de jaren. Is er zoiets dat u zegt van ja, dat is toch echt heel hard veranderd? Heeft u het dan over vertrouwen dat gegroeid is doorheen de jaren? Of,
Ja, zeker. Maar ook het gebed, zou ik zeggen. Op het seminarie, zou ik zeggen, is het gebed ja, misschien meer... Ja. Allee, nu is het werkelijk misschien een niet mooi beeld dat ik geef, maar ja, misschien te kloosterlijk of te ritueel. Laten we het misschien zo zeggen, te ritueel. En nu is het gebed, ja, men vertrouwt mij heel wat zaken toe. Dat is het belangrijke. En ook het beeld van God. God is voor mij een God van de ontmoeting. Ik kan maar zeggen dat ik gelovig ben als ik God ontmoet heb in mijn leven. Als ik weet dat Jezus aanwezig is. Als ik weet... Oh, en voornamelijk in de anderen. Hetgeen ik af en toe zo als beeld neem, dat is Sint Clara. Zij had in plaats van Christus op het kruisbeeld had ze een spiegel gezet. En in die spiegel wou ze God zien.
En dat brengt me eigenlijk tot de twee laatste vragen die ik nog wil stellen. Als ik aan u vraag, wie is Jezus voor u? Wat zegt u dan?
Wel, Jezus ja, is uitzonderlijk. Het is echt uitzonderlijk. Hè? Het is niet een gewone man. Hè? Enerzijds, Jezus is ondenkbaar zonder Maria, zonder Jozef. Jezus is ondenkbaar zonder de Heilige Geest... Zonder de stem van God. En dat hebben we met het doopsel van Jezus nog eens gehoord. Maar Jezus is ook ondenkbaar en voornamelijk zonder de verrijzenis. Dus ik kan mijn geloof in Jezus maar stellen als ik echt geloof in de verrijzenis. En dat is het. Het is misschien moeilijk van in de verrijzenis te geloven, maar het is ook de sleutel van het geloof. God is aanwezig. En het is omdat ik... Ja, door in het leven de aanwezigheid van God zie in bepaalde situaties. En dan soms in andere situaties naar God zit te kefferen. Omdat er niets gebeurt, omdat de mensen lastig zijn of soms zo stout zijn. Gewoon weg, want dat is ook de mens. Het is een hele relatie met Jezus. Een dagdagelijkse relatie. Een beetje ook zoals pastoor van Ars beleefd heeft. Hè. En anderen. Ook wat voor mij zeer inspirerend is, is pater Damiaan. Hij ook. Waarom is hij naar Molokai getrokken? Wel omwille van het feit dat zijn broer ziek was en dat zijn broer dus niet kon vertrekken. Waarom heeft hij zijn hand opgeheven? Wanneer de bisschop vroeg wie gaat hem vervangen. Waarom heeft hij zijn hand opgeheven? Voilà. En dat is God. God neemt ons soms mee. We zijn soms bang. En dan uiteindelijk zien we dat er ongelooflijke zaken gebeuren. En dat is ook de vreugde van de priester. Hetgeen dat wij meemaken. Het is soms moeilijk om erover te praten, omdat mensen... soms in zulke moeilijke situaties leven dat zo'n getuigenis moeilijk overkomt op dat moment. Mm-hmm. Maar ik ben blij om het hier bijvoorbeeld aan jullie luisteraars te kunnen vertellen. Want het is een levende God en het is boeiend. En het is een God die van ons houdt. En dan ook, misschien het beeld van Maria, maar ik denk dat u daarover ook een vraag zult stellen.
Ja, inderdaad. Dat is een beetje traditioneel de laatste vraag in dit programma. Omdat we bij Radio Maria zijn, wat is de plaats van onze lieve vrouw in uw leven? Als priester, als almoezenier van de luchthaven, als priester ja. Michel Gaillard.
Wel ja, het is ook een... Het Maria-beeld is ook een imago dat groeit. Met de tijd groeit. Men kan gewoon een roze hoedje bidden met intentiegebeden en die ons toevertrouwd zijn. Ja, en dan is Maria een of ander beeldenis, zou ik zeggen. Ja, ze is de moeder van Jezus. Maar Maria En dat heb ik eigenaardig genoeg pas de laatste tijd ontdekt. Want ik ben ook gedurende 4 jaar directeur geweest van de diocesane bedevaart in Lourdes. De diocesane bedevaart van Mechelen-Brussel. En daar heb ik ook Maria ontdekt. Door samen met de zieken, samen met de bedevaarders. Maria van Lourdes door in het leven van de heilige Bernadette. Die, ja, ze wist niet wie die witte dame was. En dan zegt men haar, ja, ga de volgende keer dat je haar ziet, vraag haar haar naam. En dat is het ook. Dat moeten we ook doen. Wie is Maria? Dat moeten we soms ook, moeten ons ook soms de vraag stellen. Wie is Maria? En Maria is geen doodgewone vrouw. Hè? Het is een intelligente dame. Het is een dame met karakter. Het is ook een dame, een sterke dame. Een sterke dame. Als men... Ja, ik denk als we vandaag de dag de aartsengel Gabriel bij een jong meisje van 16 of 17 zou gaan en met dezelfde woorden als bij Maria. Ik denk dat dat meisje van 16 of 17 misschien bewusteloos zou vallen of een hartaanval zou doen of inderdaad wat. Want dat was groot. De aartsengel die daar boodschap aan Maria brengt. Je zult de moeder worden van de Emmanuel, van Christus. Je zult hem Jezus noemen enzovoort. Als je dat bericht krijgt, ja, wie ben je? Je moet zeer sterk zijn. En dan gaat ze in volle renvaart naar Elisabeth. Ze rent daar door het land de bergen in. En dan, ja, het verhaal. Wanneer zij bij de besnijdenis en van het gebed van Simeon. Wat moest ze daar horen? Dus psychologisch moest ze heel sterk zijn. En dan wanneer Jezus, wanneer ze ziet dat Jezus niet meer aanwezig is bij de reizigers. Angst voor een moeder. Dat heeft ze allemaal beleefd. En dan, ja, ze is steeds Jezus bijgestaan. Het is zijn publiek leven tot aan het kruis toe. Ze stond daar aan de voet van het kruis. Daar waren alle apostelen, behalve Johannes, nog aanwezig. Alle apostelen die zo sterk waren, zo moedig waren, hebben Jezus laten vallen. En zij is daar aanwezig. Maar ze is een sterke vrouw, psychologisch sterk, maar op menselijk vlak moest ze heel sterk geweest zijn. En dan ook bij de verrijzenis een leeg graf zien. Het moet nogal een schok zijn geweest. En dan is ze moedig nog bij de apostelen gebleven in het cenakel. Tot met Pinksteren. Ja, het is een moedige vrouw. Een sterke vrouw. Ik denk dat ze op dat vlak wel imago kan zijn en steunend moet kunnen zijn voor heel wat mensen die soms de armen laten vallen voor kleine situaties van het leven, voor moeilijke situaties van het leven. Maria is daar doorheen gegaan. Ze had de Heilige Geest in haar.
Professor Michel, onze tijd zit erop. Ik wil u toch heel hartelijk danken voor een mooie getuigenis en ons een inkijk te geven in het boeiende werk dat u doet, of het boeiende dienstwerk op de luchthaven, ook voor uw geloofsgetuigenis. Dank u wel. We hopen en bidden met u mee dat de omstandigheden op de luchthaven ook gauw weer ten goede gekeerd zullen worden. En dank u wel. Altijd welkom bij Radio Maria.
En ik reken ook op jullie gebed van de luisteraars van Radio Maria om gesteund te worden in soms moeilijke situaties die we in de luchthaven tegenkomen, zoals vandaag. Ik bid voor al die jonge gezinnen die in de luchthaven werken. Ze zijn ook beangstigd. Wat is de toekomst voor ons? Dank u wel.
Dank u wel, Frisse Michel.